hij voor het leger uit de lofprijzen stuurt. En juist door lofprijs en aanbidding zie je dat de macht van Satan wordt gebroken. De macht van de vijand, de macht van je zorgen. Nou, daar wil ik vandaag wat dieper op ingaan. Wat is nou het hart, het kern van aanbidding en de kracht van aanbidding? Ook in de geestelijke strijd, in de strijd die we te strijden hebben, is dat heel belangrijk om daar helder zicht op te hebben. Het woord van God brengt geloof in je hart. En daarom hoop ik ook deze morgen, open je hart voor de Heer. Ik hoop dat je met verwachting bent gekomen, want God wil altijd nieuwe dingen doen in je leven. En zijn woord is geest en leven en hij wil je leven daardoor veranderen. Niet alleen dat je een vol hoofd hebt, maar dat je hart erdoor verandert. Nou, een bekende tekst wil ik mee beginnen in Johannes 4, vers 21 tot 23. Ik vind het zo geweldig bemoedigend dat in Johannes 4 gaat het om een Samaritaanse vrouw die met 6 mannen had geleefd. Dus dat was nou niet direct een heilige en een voorbeeldige christen uit Staphorst. En het geweldige is dat Jezus daar tegen gaat spreken over aanbidding. Hè? Dan zou je zeggen, ja, aanbidding is toch voor de heilige christenen. Ja, juist als je je niet zo heilig voelt, moet je juist de kracht van lofprijs en aanbidding leren. Jezus spreekt tegen een Samaritaanse vrouw die net aan het begin staat en nog met 6 mannen aan het leven is, om het zo te zeggen, met de 6e man. En daar gaat Jezus tegen spreken over aanbidding. Want juist als je zwak bent, juist als je worstelt en strijdt, moet je gaan leren je oog te richten op Jezus alleen. En hem te leren aanbidden. Hem te leren danken en te prijzen. Want dat zet genade vrij. En dat maakt juist dat je overwinnaar wordt. Dus het is niet alleen voor heilige en supergeestelijke christenen die alle 9 geestesgaven hebben. Maar Jezus spreekt dat tegen eigenlijk een verloren vrouw. Een vrouw die nog in zonde leeft. En dan zegt Jezus in vers 23, Johannes 4 vers 23... Het heil is uit de Joden, maar het uur komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Zullen we een moment bidden? Misschien kan je kort gebed met me meebidden, dat de Heilige Geest je hart opent en tot je hart zal spreken. Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Spreek tot mijn hart deze morgen. Open mijn oren om uw stem te verstaan. Open mijn ogen om uw heerlijkheid te zien. Heer, verlicht mijn verstand. Dat ik uw woord zal begrijpen. Dank u wel dat u het zal doen. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Als we spreken over aanbidding, zien we dat de Vader zoekt dus aanbidders. Hij zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. In de kracht van de Heilige Geest en in de waarheid van je hart. Maar wat is nou in de eerste instantie het hart van aanbidding? Nou, de meeste van jullie weten dat wel. Dat is het woordje proskenio, daar zou je veel preken over hebben gehoord. Dat betekent eigenlijk niets anders dan je knieën buigen. Hè? Je knielen of op de grond werpen voor iemand. Het is je verneder je voor God. En hij zal je verhogen. He, dus je knieën buigen voor hem. Het staat in de Bijbel ook altijd in de context van als jij je vernedert voor God. En je biedt weerstand aan de duivel. Dan zal hij van je wegvluchten. Dus aanbidding, de houding van aanbidding is belangrijk. Opdat de macht van de vijand wordt gebroken in je leven. Er zijn vijanden die kan je niet zelf overwinnen. Dat weten jullie allemaal. Soms loop je keihard tegen dingen aan in je leven die je wil veranderen. En dan denk je, ja, ik ben machteloos. Maar er is een God die de machteloze helpt. En wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En dat is het hart van aanbidding. Elke keer als je ziet in de Bijbel dat iemand dus aan de voeten van Jezus neervalt, gebeurt er iets fundamenteels. Elke keer in de Bijbel, en dan kan je 10 keren lezen, als iemand valt aan de voeten van Jezus, en dan wordt het woordje proskenio gebruikt ook, heel vaak, het woordje aanbidden, zie je dat de macht van de vijand wordt gebroken. Dus er zit in aanbidding, in het werkelijk buigen voor Jezus, zit de genade dat de kracht van de vijand wordt gebroken. Matthäus 22, vers 44, haalt Jezus een tekst aan uit het Oude Testament en daar staat, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, dus God spreekt tot de Heer Jezus, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden onder uw voeten gelegd hebt. Dus waar moet jij zijn als je wil dat de macht van de vijand wordt gebroken in jouw leven? Waar moet je zijn? Aan de voeten van Jezus, toch? Want daar wordt de vijand gebroken. Alle vijanden worden gebroken aan de voeten van Jezus. En dat is fundamenteel, zie je ook in de Bijbel, dat elke keer als mensen dus knielen bij Jezus, gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Machten worden gebroken. Deze man die een legioen demonen had, die kwam Jezus, hij zag Jezus staat, hij schreeuwt het uit en hij valt aan de voeten van Jezus. En dan zegt hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. En wat doet Jezus? Al die demonen, 1000 demonen gaan uit. Waar begint het? Aan de voeten van Jezus. In Matteüs 15, vers 30 bijvoorbeeld staat dat er kwamen bijen, lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen die nood hadden. En wat gebeurde er? Ze legden die aan de voeten van Jezus, staat er. En wat gebeurt er? Hij genas hen! Zo eenvoudig is het. Al die mensen komen aan de voeten van Jezus en dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Demonen gaan uit, zieken worden genezen, macht van de hel wordt doorbroken. Nou, dat is het hart van aanbidding. Je buigen voor Jezus. Er kwam een man, Jairus geheten. Zijn dochtertje was ziek, was stervende. Hij viel neer aan de voeten van Jezus. En gelijk zie je dat Jezus regeert. Hij gaat gelijk mee. En uiteindelijk wordt dat dochtertje van Jairus uit de dood opgewekt. Aan de voeten van Jezus worden doden opgewekt. Dat is waar vijanden worden overwonnen, aan de voeten van Jezus. Er was een vrouw die wiens dochtertje een onreine geest had. Ze kwam bij Jezus en ze viel hem te voet. Het was Kenio, ze aanbad. En dat brak gelijk die macht van die boze geest. Maria zat aan de voeten van Jezus en hoorde naar zijn woord en ontving profetische woorden. Om als enigste uiteindelijk hem te salven voor zijn begrafenis. Want toen later die zusters kwamen om Jezus te salven voor zijn begrafenis, toen was Jezus al opgestaan uit de dood. Waren ze te laat? De enige die op tijd was, was Maria. Omdat ze aan de voeten van Jezus zat. En daar ontving zij profetische woorden. Ergens zie je dat de hemel zich opent en de macht van de hemel, als we zijn aan de voeten van Jezus. Als we die plek innemen van waarachtige aanbidding en onze knieën buigen. Ook met Lazarus. Maria kwam bij Jezus, viel hem te voet en zei, Heere, als u er geweest was. En aan de voeten van Jezus ontving zij iets. Ik ben de opstanding en het leven. Als je in mij gelooft, zal je de dood in eeuwigheid niet zien. Toen Jezus op was gestaan uit de dood, zaten ze mooi. Ze zagen Jezus en ze aanbaden. Ze zien Jezus en ze aanbaden. En ze knielden neer voor Jezus. We gaan er nog wat dieper op in het leven van Abraham. Als we even naar Genesis 22 gaan, dan zien we iets wat we heel moeilijk kunnen begrijpen. Hoe God van iemand vraagt zijn zoon te offeren. Als je een beetje verder bent gekomen in de Heer, dan weet je dat het allemaal prachtige schaduwbeelden zijn. Van uiteindelijk de hemelse Vader die zijn zoon voor ons heeft gegeven. Maar we zien hier ook het geheim van aanbidding in het leven. Wat is nou het hart van aanbidding? Waarom zien we dat God eigenlijk over Abrahams leven zweert dat hij hem zal zegenen? God verbindt zich in een geweldige mate met Abraham. En we gaan even lezen in Genesis 22, vers 1 tot en met 3. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac, en hij kloofde hout voor het brandoffer. En begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Zou je maar gebeuren. Uiteindelijk heb je tientallen jaren op die zoon gewacht. Ja, u kent misschien het verhaal van Abraham, hoe God een belofte heeft gegeven, hoe hij tientallen jaren moest wachten. Uiteindelijk probeert hij God een handje te helpen met Hagar en er wordt Ismaël geboren. Wat het een vijand wordt wat van een volk van God. Maar uiteindelijk doet God het wonder en ontvangt hij zijn zoon. En eindelijk, na zoveel tientallen jaren bidden en wachten, doet God een wonder in je leven. En dan vraagt God, wil je het weer overgeven? Wil je het weer loslaten? Wat een vraag, wat moeilijk. En je eigen zoon. Wat een man van geloof en gehoorzaamheid ook. Dat je ziet, ten eerste zien we dat God ook zich niet uitlegt. God gaat niet zeggen, ja, maar echt waar, als het puntje bij paaltje komt, zal ik wel zorgen voor een brandoffer. God doet dat niet, hè. God legt zich niet uit. En het enige wat God verwacht van Abraham, durf je mij te vertrouwen. Durf je geloof in mij te hebben. Ook al ziet het oog niet, ook al lijkt het nog zo hard, lijkt het nog zo vreemd wat ik vraag, durf je mij te vertrouwen. God richtte zich op het pure geloof in Abrahams hart. Hij geeft geen enkele uitleg. En uiteindelijk, wat een man van geloof, wat heeft hij de Heere leren kennen, dat deze man eigenlijk zonder discussie, zonder advies te vragen, zonder naar raadgevers te gaan, zonder weken te gaan bidden en te vasten, dat hij de volgende dag opstaat. En dat hij zo puur gehoorzaamt. En het kostbaarste wat hij heeft, dat hij bereid is dat aan God te offeren, dat aan God te geven. En dan zegt hij nog verder, zegt hij nog tegen zijn knecht in vers 5, blijf maar hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan, dan gaan ze die berg op. Wanneer we hebben aanbeden, zullen we terugkeren. Nou, wat ging hij aanbidden? Had hij zijn gitaar bij zich? Ging hij opwekkingsliederen zingen? Is aanbidding mooie liederen zingen? Mag allemaal zijn. Liederen mogen dienen, namelijk dat we ons hart gaan buigen voor hem. Maar wat was de aanbidding die hij daar ging brengen? Het kostbaarste wat hij had. Dat was het hart van aanbidding. Wat eigenlijk, wat voor hem het kostbaarste bezit was. Waar hij heel zijn leven lang voor had vertrouwd en geloofd. En heel zijn leven lang voor had geleefd. Waarvoor hij zijn ouderlijk huis had verlaten. Waardoor hij ook heel veel problemen had meegemaakt. En dat kostbaarste in zijn leven, dat vroeg God. En ik denk dat we dan heel dicht bij het hart van aanbidding komen. En dan moet je in je eigen leven ook eens nagaan. Wat zouden wij doen? Wat doen wij als God het enige vraagt wat jou zo enorm dierbaar is? Als God zich daarop richt. Dat ene wat jij zo vasthoudt in jouw leven. Misschien is het je vrouw, je kinderen, je man, kan het zijn. Kan van alles zijn, je eigendommen, je wagen, je huis. Het kan je computer zijn, je vakanties. Het kan je ambities zijn. Het kan je bediening zijn in de gemeente. Derek Prins die zei vaak, als een voorganger niet meerdere malen in zijn leven zijn bediening over kan geven aan God, wordt het een corrupted ministry, wordt het corrupt. Dan wordt dat jouw identiteit. Het kan heel veel gevaren zijn. En God vraagt het. Het kan je eigen wil zijn, je eigen gelijk, je eigen gerechtigheid in strijd. Ja, als je ruzie met iemand hebt, wil je je gelijk overgeven. Wat gebeurt er in je leven als je iets heel graag wil en je krijgt je zin niet? Word je boos? Word je bitter? Durf je God te aanbidden dan? Durf je te zeggen door je tranen heen, Heer, ik wil het loslaten. Ook al kan je het misschien niet altijd, maar ik wil het loslaten aan u. Ja, dat zijn de dingen die jij misschien zo krampachtig vasthoudt. Maar het zijn ook dingen die misschien jou vasthouden. Er kunnen geheime zonden zijn waarvan God zegt, joh, je bent zo aan het worstelen en strijden, je drukt het maar weg, maar wil je het in mijn hand geven? Durf je dat los te laten? Durf je eens een keer op te houden met zelf te strijden, zelf daar maar dat weg te drukken voor mij, maar wil je dat in mijn licht brengen? Er kunnen allerlei trots zijn, het kan onvergevensgezindheid zijn, het kan je computerspelletjes zijn. Kan boosheid zijn, bitterheid, je pijn, je zelfmedelijden, je afwijzing, je rijke jongeling, je rijkdommen, je eigen hoogmoed. En al die dingen, ik denk dat aanbidding is. Dat als de Heilige Geest je zover kan brengen dat je die dingen los kan laten, dan buig je je werkelijk voor Jezus. We kunnen zingen, Heer, ik buig me voor u. Maar het is met onze mond. Maar aanbidding is altijd van het hart. Aanbidding heeft altijd te maken met je buigen voor God en dingen loslaten en overgeven aan hem. Dat zien we in het leven van Abraham. God zegt, laat het los en offer het aan mij. En een hart van aanbidding kan je zeggen, dat is je buigen voor God. Dat als God het moeilijkste van je vraagt, dat je dat met pijn over wil geven aan hem. Dat het je altijd gelijk loslaat of dat je het altijd los kan laten is een andere zaak. Daar zal God je wel bij helpen. Maar het is die gezindheid die zegt, Heere, ik geef het aan u. Zelfs je vrouw, je kinderen. Zo vaak zie je dat ouders willen dat hun kinderen godvruchtig zijn en heilig zijn. En dan gaan ze haast met manipulatie, met geestelijke manipulatie, proberen hun kinderen te bekeren of tot God te brengen. Maar in het geloof zit loslaten. In het geloof zit overgave. Durven God te vertrouwen. Je neerbuigen en zeggen, Heere, dit ga ik zelf niet klaren. Ik ga niet zelf strijden, ik ga het niet zelf proberen. Maar ik wil u ruimte geven dat u het doet. Daar ga ik u voor prijzen, daar ga ik u voor danken. En dan gaan we iets verder in Genesis 22, vers 10 tot 12. We zien dat Abraham die berg opklimt. En dan vraagt in vers 7, vraagt Isaac nog aan zijn vader, maar mijn vader, mijn zoon. En deze zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Dat vroeg de zoon. Wat een pijnlijke vraag, hè? Als God zegt, die zoon moet je offeren, en dan vraagt jouw eigen zoon, jouw eigen kind, maar waar is het brandoffer? En dan zie je dat Abraham de Heere kende, en dat hij een heel levend geloof had in zijn hart. Dat hij durfde te vertrouwen dat als hij werkelijk bereid was over te geven, dat God dit zou doen. God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En daarmee sprak hij profetische woorden uit. Want God zou uiteindelijk zichzelf voorzien in een lam ten brandoffer, Jezus Christus. Waardoor we behouden kunnen worden. Waardoor we gered kunnen worden. En Abraham was door geloof, zie je dat hij profetische woorden spreekt. Zoals Maria aan de voeten van Jezus. Maar waarom kwam dat? Waarom kon hij Gods hart oppakken? Hij had een hart wat aanbad. Hij had een hart wat zich boog voor God. Wat wilde gehoorzaam zijn. Toen kwamen ze aan die plek die God genoemd had. En Abraham bouwde daar in geloof een altaar. Schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Hoe ver ging hij in zijn vertrouwen en geloof? Daarop strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem van de hemel, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek je hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want ik weet dat gij Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden wordt gezegd, op de berg des Heere zal erin voorzien worden. Op Golgotha is erin voorzien. Voor ons allemaal. Ja, maar die houding wil God ons wel leren. Die houding van aanbidding. Er staat letterlijk in het Hebreeuws dat God zegt, nu weet ik dat gij Godvrezend bent, staat er in de NBG, maar er staat letterlijk, nu weet ik dat je een aanbidder bent, dat je mij aanbidt. Nu weet ik dat je aanbiddend bent. Nu weet ik werkelijk dat je hebt gebogen voor mij. En dat zocht God. Die aanbidder zoekt de Vader. En dat is wat Jezus aanhaalde, die aanbidder zoekt de Vader. Want als wij zo leren leven, misschien door worstelen en strijd heen, dat maakt dat God je kan gebruiken. Dat maakt dat God je een zegen kan laten zijn voor naties en voor je buurt en waar je ook woont. Omdat je niet bitter wordt en boos wordt, maar je leert je te buigen voor God. Je leert hem te aanbidden, hem te danken, ook als het moeilijk wordt. Ook al valt alles weg. Ook al is er nog zo'n storm, je leert gewoon hem te verhogen in je nood. Nu weet ik dat je aanbidt. Het boek heeft het mooi vertaald in vers 12. En daar staat zo mooi, ik weet nu dat God de belangrijkste is in je leven. God zegt, ik weet nu dat ik de belangrijkste ben in jouw leven. En God is in die zin een naijvere God. Dat is niet een jaloersheid zoals wij het kennen. In het Frans zeggen we zo mooi, amour passionné, over naijverig. Het is een gepassioneerde liefde. God begeert ons. God begeert ons leven te vervullen. Hij begeert ons leven te vullen met zijn liefde. Hij wil in die zin, wil hij de belangrijkste zijn, maar de waarheid is, hij is de belangrijkste. En als we dat niet erkennen, dan zullen altijd dingen vastlopen in ons leven. Want hij is ons leven. Zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. We zijn uit hem, door hem en tot hem. En het is meer een punt van erkenning. Want je kan wel zeggen, ja, nou, ik vind het niet zo belangrijk, God in mijn leven. Maar je doet alleen maar je eigen leven schade. Want hij is jouw adem. Hij is jouw leven. Op het moment dat hij zich terugtrekt, heb je geen leven meer. En het is een erkenning van wie God wil zijn in je leven. En dus het aanbidden is het buigen van je totale wezen voor God en de volkomen overgave van wat je bent en wat je hebt. Het is het loslaten van wat jij zo krampachtig vasthoudt. En het loslaten van de dingen die jou binden, die jou vasthouden. Dat is het hart van aanbidding. En zeggen, Heere, het behoort u toe. Aanbidding betekent ook dat je ook durft de ellende van je leven aan hem te geven. En daar niet meer zo mee bezig bent, met al je zorgen, al je noden. Dat je zegt, nee, Heere, ook dat wil ik loslaten, want u zorgt voor mij. U helpt mij. We zien twee keer Abraham een woord gebruiken, toen God hem riep en ook toen zijn zoon tot hem sprak. En Abraham zegt dan het woordje, hier ben ik. Toen God tegen Abraham sprak, zei Abraham, Heere, hier ben ik. En dat zien we heel vaak in de Bijbel terugkomen, als God mensen roept. We zien dat als de engel des Heren bij Jacob verschijnt in een droom, dan is hij zo overweldigd van de heerlijkheid van God. En wat zegt Jacob, Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Als God spreekt tot Mozes door in die braamstruik, u kent dat verhaal misschien wel, dan zegt God, Mozes, Mozes. En wat zegt Mozes? Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Niet, Heere, hier is mijn tiende, hier geef ik wat, maar hier ben ik. Met wie ik ben. Toen de Heere Samuel riep in de Bijbel, wat zei Samuel? Hier ben ik. Heer, hier ben ik. Toen Jesaja werd geroepen en toen God die beroemde woorden uitsprak, wie zal ik zenden, wie zal voor mij gaan? Wat zei Jesaja? Hier ben ik. Ik ben er voor u. En dat woordje hier ben ik is eigenlijk het verbondswoord van God. In het Oude Testament zien we dat het Hebreeuwse woordje hine is, hier ben ik. En dat is een verbondswoord van God. Een woord van overgave, een woord van wat in Engels wordt genoemd surrender. He, totale overgave aan God. Niet de dingen overgeven alleen, maar overgeven wie jij bent. Want dat is ook hoe God is. God wil niet in ons leven komen en ons allemaal leuke dingen geven. Maar als God zich openbaart in de naam Yahweh, ik ben die ik ben, dan is dat eigenlijk de God die zichzelf geeft. De Strongs heeft dat zo mooi vertaald ook met de naam Yahweh, met ik zal er altijd voor je zijn, de God die zichzelf geeft. De naam Yahweh begint met de jot, de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet, en dat betekent ook de hand, de geopende hand. In Yahweh geeft God zich, hij verbindt zich met ons. Hij zegt, ik zal er altijd voor je zijn en alles wat ik ben is van jou en wil ik geven aan jou. Maar het verbond werkt pas als ik ook zeg, Heer, hier ben ik ook compleet voor u. Met al mijn hebben en houden, met mijn positieve kant en negatieve kant. Ik ben er voor u. En niet dat we alleen maar dingen geven. Niet alleen van hoeveel tijd geef je aan de Heer. Ja, 1 uur per dag, nou dat is fijn om stille tijd te houden. Maar de Heer heeft het liefst dat je zegt, Heer, hier ben ik. 24 uur per dag. Ik ben er gewoon voor u. En dan mag je mens zijn, mag je genieten van het leven, maar je bent er voor God. Want dat is onze bestemming. Daar heeft God ons toe bestemd. In Jesaja 58 vers 9 zie je ook dat God dat woordje gebruikt, dat woordje hine. God zegt, als je mij aanroept, zal de Heer je antwoorden. Als je God aanroept, zal hij je antwoorden. Als je om hulp roept, zal hij zeggen, hine, hier ben ik. Heel vaak willen we wel, dat zien we in de discipelen ook, we willen wel de genezing, we willen wel de verlossing, we willen wel heel graag dat Jezus 5000 mensen voedt. Maar Jezus is er ergens vaak een beetje geïrriteerd over. Dan draait hij zich om en hij zegt, ja, als je nou werkelijk mijn discipel wil zijn, moet je dat achterlaten. Want mensen wilden wel om wat God gaf. Heel veel mensen willen wel om wat Jezus geeft. Maar God geeft niet buiten zichzelf. Jezus geeft zichzelf. En met hem is er genezing en verlossing en geluk en vergeving van zonden. Maar hij geeft zichzelf. En daar zie je ook in deze tekst. Als wij hulp nodig hebben, willen we vaak hulp en onze eigen weg gaan. Maar God zegt, nee, ik geef mezelf als jouw hulp. Dat is de gedachte. God geeft zichzelf aan je. En dat is mooi. En dat zegt God ook in Genesis. Als hij een verbond sluit bijvoorbeeld, dan zegt God, zie. En dat woordje zie is eigenlijk, hier ben ik. Hè? Dus God zegt, hier ben ik. Ik richt mijn verbond met je op. Maar God zegt niet, dan moet je doen, dan moet je doen. Maar God zegt, ik doe het eerst zelf. Als God tegen ons zegt bijvoorbeeld dat we hem lief moeten hebben, dan geeft God eerst zichzelf als jouw liefde waarmee je hem lief kan hebben. Begrijp je dat? Wat God vraagt van ons, dat doet hij eerst zelf. Als God aan mij vraagt dat ik me overgeef, dan wil hij eerst dat ik mijn ogen richt op hem en zie hoe hij zich overgegeven heeft voor mij. Want als ik dat ga pakken, dan wil ik me wel overgeven. Maar als je zelf gericht bent en denkt, ik moet me overgeven, ik moet het loslaten, dan zal je merken hoe meer je het los wil laten, hoe meer je het vasthoudt. Of niet? Soms werkt dat zo, hè? Hoe meer je probeert een zonde te overwinnen in eigen kracht, ik mag niet, ik moet niet, hoe meer je zonde versterkt. Het is het principe van de wet. Maar hoe meer je ziet wat Jezus heeft gedaan en wie hij is, en je gaat kijken naar hem en dat hij zich totaal geeft aan je, en dat hij met Christus je alle dingen wil schenken, en je richt je oog daarop, denk je, Heer, wat heb ik te verliezen? U wil me werkelijk alles geven. In hem vind je kracht om jouw hinee uit te spreken, hier ben ik. Maar God begint daarmee. Als God tegen Abraham zegt, ik wil een verbond met je sluiten, begint hij met te zeggen, hinee, hier ben ik. Ik richt mijn verbond op. En dan zegt Abraham, hier ben ik. Dus hij geeft zich op de gave van God in zijn leven. Jesaja 65 vers 1, daar zegt God, te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen, te vinden voor hen die mij niet zochten. He, dus mensen die hem niet zochten, wat zegt God daartegen? Nou, als je mij niet zoekt, zoek het maar uit. He, maar God is zo liefdevol, hè? De wereld heeft hem niet gezocht, maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. De schaap zoekt de herder niet, maar de herder zoekt de schaap. Dat is God. God zoekt je. Ook al zeg ik, ik moet hem niet, ik zoek hem niet. God zoekt je toch, vandaag. Hij zoekt je hart. Hij zoekt je werkelijk te bezitten. Dat staat er zo mooi. Hen die mij niet zochten. Ik zei tot een volk die mijn naam niet aanriep. Mensen die hem helemaal niet aanriepen. Dan zegt God toch tegen, hier ben ik, staat er in de Bijbel. Twee keer zegt God het. Hier ben ik, hier ben ik. God is zijn handen uitgestrekt naar een tegensprekend ongehoorzaam volk. Zo is hij. Hij gaat niet mee met de zonde, maar hij is altijd de wachtende vader. Die verloren zoon ging weg, maar de vader stond wel altijd op de uitkijk. En toen hij hem zag aankomen, toen rende hij hem tegemoet. Zo is God. God blijft altijd op je wachten. Ook al, hij is de eerste, hij is de initiatiefnemer. Hij geeft zichzelf eerst. En ook al zeg ik, ik mot hem niet en ik wil me niet overgeven, God blijft zich net zo lang overgeven aan je totdat het doordringt in je hart. Psalm 23 zegt zo mooi, letterlijk staat daar, heil en goede tierenheid, heil en liefdevolle genade zullen je najagen al de dagen van je leven. Je kan zeggen, ja, moet ik het najagen? God jaagt het na in jouw leven. God zal net zo lang het najagen in je leven dat heil en goede tierenheid je hart zullen raken. Zo is God. Zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Ook als God later spreekt tot Abraham, als God zegt, wat mij aangaat, en dan openbaart hij zich als El Shaddai. En dan zegt hij, ik geloof 7 keer, zegt hij, ik zal dit doen, ik zal dat doen. God die zich verbindt met zijn kinderen, met Abraham. En dan zegt God, wat mij aangaat, hier ben ik, mijn verbond is met je. Hij is het verbond. Hij geeft zichzelf als een verbond. En het heeft allemaal te maken met hem aannemen, met zijn genade ontvangen in je leven. En hoe dieper je dat ontvangt en hoe dieper je kan zeggen, Heere, door uw genade wil ik dat allemaal overgeven aan u. U weet raad met mijn zonde. U weet raad met de dingen die mij vasthouden. U weet raad met de dingen die ik zo krampachtig vasthoud. U weet raad met die kinderen die ik zo graag wil dat ze tot bekering komen. Maar je wil het zo graag dat je ze eigenlijk verstikt. Maar God zegt, geef het nou eens in mijn hand. Geef het nou eens over aan mij, dan kan ik heel veel dingen doen. En als God zich openbaart, hè, dus ook als de Heere, dan is dat ook eigenlijk dat woordje, hier ben ik voor jullie. In Hebreeën 10 vers 7 zien we dat Jezus dat spreekt. En dat God op een gegeven moment eigenlijk vraagt, wie zal ik gaan, wie zal ik zenden? De Heere wil de aarde redden. En er is een moment geweest dat Jezus is gaan staan in de hemel als de Zoon van God. En wat zei hij? Zie, hier ben ik, zei hij. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En dan staat er zo mooi achter, door die wil zijn wij geheiligd. Omdat Jezus zich eerst heeft gegeven, ben jij geheiligd, ben jij behouden. Omdat Jezus heeft gezegd, Heere, hier ben ik, completely surrendered. Volledig overgegeven aan u. Door de pijn en door de nood en door de kruisiging heen. En door zijn, hier ben ik, kan jij zeggen vandaag, hier ben ik. Door die kracht kan je leren dingen los te laten. Door die kracht kan je leren werkelijk dingen over te geven. En dan raak je het hart van aanbidding. Want wat was de hoogste aanbidding in het leven van Jezus? Had hij opwekkingsliederen? Johannes de Heerliederen? We zien niet veel dat hij zingt. Ja, het loflied hebben ze gezongen toen met de avondmaal. Maar het ging niet om zingen, wat wij aanbidding noemen. Het ging om dat leven wat zich boog. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En was het makkelijk voor Jezus? Kijk maar in Gethsemane. Hoe zijn zweet bloed werd op zijn voorhoofd en dat bloed op de aarde druppelde. Dat hij zo'n worsteling had, ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar er kwam een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En het gaat niet om jouw kunnen. Misschien worstel je met dingen die je niet los kan laten. Maar het gaat om die gezindheid dat je zegt, Heer, u heeft zoveel voor mij overgehad. U heeft u zelf zo overgegeven. En in die kracht wil ik leren loslaten. Wil ik leren overgeven. En elke keer zullen we dat moeten leren. Want we maken allemaal in het leven mee dat je teleur wordt gesteld. Dat de bitterheid kan komen in je hart. Onvergevensgezindheid, dat broeders je kwetsen. In een huwelijk kunnen de spanningen zijn. En dan is het zo belangrijk om de Heer te zoeken. En om tot werkelijke aanbidding te komen. Te zeggen, Heer, ik wil gaan voor het verbond. Ook in je huwelijk. Ook in vriendschappen. Ook in gemeentes. Waar ik zie hele gemeentes uit elkaar knallen gewoon. Omdat er ergens het hart van aanbidding niet is. Mensen willen voor hun gelijk gaan. Ze willen voor hun ideeën gaan. En God wil dat je zegt, laat het los. God kiest niet voor of tegen. God zegt, wil je mij aanbidden? Wil je je gelijk offeren aan mij? Ook in huwelijken. Hoeveel huwelijken knallen niet uit elkaar om het gelijk? Ik heb gelijk. Wil je dat geven aan God? Uiteindelijk heeft niemand gelijk hoor bij het kruis. Alleen hij. En hij vergeeft ons ook nog. En hij zegt, ik ben voor jullie allebei. Ik wil jullie allebei helpen. En dat is wat Jezus deed op Golgotha. Toen hij zijn handen uitspreidde en zei, Heere, hier ben ik. Zijn armen uitgespreid voor een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En zegt, als je wil komen, ook al ben je nog zo ongehoorzaam, ik wil je genade geven, ik wil je vergeven, ik wil je helpen. En door zijn open armen is de weg open naar de hemel. En mag je komen voor een troon niet van oordeel, maar tot een troon van genade. En mag je neerknielen en zeggen, Heer, ik kan het niet zelf. Ik hou het zo vast en het houdt mij vast. Maar ik wil het geven aan u. Ik wil het loslaten. Ik wil mijn knieën buigen voor u. Help mij, lieve Heilige Geest. Dat is aanbidding. En juist misschien wel als het moeilijk is. Als je helemaal geen zin hebt om God te prijzen. Als je helemaal geen zin hebt om God te danken. Nou, dan staat er een lofoffer. Breng een lofoffer. Buig toch je knieën. En zeg, Heer, het is moeilijk in mijn leven. Het vuur van beproeving is daar, maar ik zal u prijzen. Ik zal u eren. U bent de levende, waarachtige God. En dat is zo geweldig. Hè? Zelfs met die oudste zoon in de gelijkenis van een verloren zoon. Dat die vader niet zegt tegen die oudste zoon, nou zoek het zelf maar uit. Maar dan zie je dat die vader naar buiten gaat voor die oudste zoon. Die zo vast zit in zijn eigen gerechtigheid. Zo vast zit in zijn boosheid. Zo vast zit is dat hij zijn jongere broer het niet gunt. Niet bij het feest wil zijn. Eigenlijk bitter is. Agressief is. Weet je wel, hoogmoedig is. Ook zelfs tegen deze zoon zie je, wat zegt de vader? Van, moet je eerst afleggen, dan geef ik je alles. Nee, hij zegt, al het mijne is het uwe. De vader begint met geven. Hij begint met te zeggen, ik wil er toch altijd voor je zijn. Dan zit je zo vast in je bitterheid en boosheid. Ik wil er voor je zijn. Durf je die genade te ontvangen? Durf je dat werkelijk te ontvangen in je hart? Paulus zegt zo mooi in 1 Korinthe 3, vers 22 en 23. Hij zegt, of het nou Paulus is, of Apollos, of Petrus, of het nou de wereld is, of het leven, of de dood, of het tegenwoordige, of de toekomstige dingen. Alles is van jullie. God heeft alles gegeven. Maar jullie zijn van Christus. Jullie zijn van Christus. En God geeft ons alles. En het antwoord is, wij zijn van hem. En dan mag je zeggen, Heer, hier ben ik. Hine. Ik wil me buigen voor u. Ik wil alle dingen loslaten in mijn leven. God zegt, jullie zijn mijn kostbaarste bezit onder alle volkeren. Jullie zijn kostbaar voor mij. De Bijbel zegt dat het deel van de Heer is zijn volk. Alles is van ons. We zijn mede-erfgenamen geworden in Christus. Maar God zegt, mijn volk is mijn erfdeel. En als we dat ervaren, als we werkelijk zeggen, Heer, oké, ik aanvaard dat ik uw deel ben. Dat ik uw erfdeel ben. Dat ik uw kostbare bezit ben. En je geeft je over als een kostbaar bezit in de handen van een doorboorde handen van de heiland. Weet je wat God dan zegt? Dat staat zo mooi in Ezechiël 44, vers 28. Dit zal hun erfdeel zijn. Ik ben hun erfdeel. Ik ben hun bezitting. En alle rijkdommen van God wil God geven. En dat is dus verbond. Dat is zo mooi in dat verbond. Dat God geeft zichzelf volkomen en wij geven ons daaraan over. En we leren ontvangen genade op genade. En dat is het hart van aanbidding. En als je overwinning wil behalen, dus in de geestelijke strijd, alsjeblieft, leer dat. Juist op je moeilijke dagen. Juist als je merkt, er is boosheid in mijn hart. Juist als je merkt, ik wil het bijltje erbij neergooien. Als je door het vuur gaat, door het water gaat. Op die momenten, wat is echt aanbidding? Dat je dan je knieën buigt en zegt, dank u Heer Jezus. Want ik ben er nu en u bent in mij. U zal alle dingen laten medewerken ten goede. Ik wil ondanks alles mijn vertrouwen op u stellen. En wat ik zo probeer vast te houden, Heere, al hou ik het krampachtig vast, help mij om mijn vingertjes langzamerhand open te breken. Help mijn Heilige Geest dat ik het kan overgeven. Dat ik het los kan laten. Dat je kan zeggen, Heere, hier is mijn kostbaarste bezit, mijn enige geboren zoon. Dat is waar, werkelijk aanbidding. Ik hoop dat ik daar jullie mee heb kunnen helpen. Ook in het proces van overwinnaars zijn dat sleutels. Ik heb best heel veel dingen meegemaakt in mijn leven. Ook veel moeilijkheden en strijd. Maar ik heb één van de grootste geheimen is. Toch, ga maar even in de binnenkamer als je het moeilijk hebt. Pak je gitaartje maar en zeg maar, Heer, ook alleen zal ik u prijzen. Dank u wel dat uw bloed mij reinigt. Dank u wel dat de Heilige Geest in mij is. Ja hoor, je mag best wat zeggen. Er is een microfoon hier, mag je nog even? Hier. Dan moet je mij een kusje geven als je in die microfoon wilt spreken. Hier, als je dan een kus geeft, dan...
Kijk, hij heeft een rode stropdas om. Ik denk, doet die rode sjaal om, dan zijn we helemaal een eenheid. Maar waar ik zo bij bepaald werd, is bij dat altaar. En die veren en de arend. En die betekenen heel veel voor mij, voor ons. Ik voor Gods kerk. Ja, dan moet jij even dit voor.
Ja, dat is ook voor een keer kruid aan de kant.
God houdt ook zoveel van humor, hè. Als ik nou echt gehoorzaam ben, wat ik nu moet doen voor God, dan kan het eigenlijk niet in de kerk. Maar goed.
Weer een pluim op mijn hoofd zetten of zo.
Nee. Precies.
De adelaar.
Ja, en er zit zoveel in een arend. En wij mogen ook op dat beeld gaan lijken. Maar wat gebeurt er met een arend? Ik weet niet of jullie de preek was gehoord van Danny. Maar die heb eens in de zoveel tijd gaan al zijn veren weg. Zijn snavel, zijn nagels. En wat ik profetisch zag over deze gemeente. Is dat dat gebeurd is. Maar dat God het nu aan het opbouwen is. En dat jullie nu zijn als dat dons, dat begint te groeien. Die veren beginnen te groeien. Dat is toch bemoedigend? En er moeten nog wel eens wat dingetjes uit. En dat moet bij ons ook. En het hele proces, heel het leven, tot die terugkomt. Maar we willen toch die arend zijn? Maar je mag nu schuilen bij die arend. Waar Dick het over had.
Amen.
Ik laat hem hier leggen. Gods woord is krachtig, hè? Het staat er hier. Nou heb ik mijn bril niet op. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Haha.
Amen. Amen. Juist in die periode dat je dus je veertjes verliest en dat God je aan het vernieuwen is, dan trekt hij al die oude veren uit en je nageltjes verliezen, die scherpe nagels waar je andere mensen mee wil krabben. Maar juist in dat proces leer God te vertrouwen. Leer echt te aanbidden en je knieën te buigen, te zeggen: Heere, hier ben ik. Ga uw gang in mijn leven. Here I am. Beschikbaar voor u. Zullen we een moment bidden? Dank u wel, Heer Jezus, ook dat we, als we daarover spreken, over loslaten, hier ben ik, dat we vooral op u mogen zien. Dat u het voorbeeld bent, hoe het werkt. Dat wij dat niet eerst hoeven te doen, maar dat u dat eerst heeft gedaan. Dat wij lief kunnen hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Dat wij ons kunnen overgeven, omdat u ons uzelf overgeeft voor ons. Hij die zichzelf overgegeven heeft. Heer, daar willen we u voor danken en prijzen. Dat u zelf heeft gezegd: hier ben ik om uw wil te doen. Hier ben ik met al mijn rijkdommen, met al mijn genezing. En dat u dat ook vandaag zegt tegen ieder van ons: ik wil er zijn voor jou. Ik ben Yahweh. Ik zal er altijd voor je zijn. En al mijn rijkdommen behoren jou toe. Ik heb je gezegend in Jezus Christus met al mijn geestelijke zegen in Christus. Je bent een zegend mens, een kostbaar iemand. Ik wil zo bidden, Heer, dat u van daaruit ieder persoonlijk ook deze dag helpt dingen los te laten. En misschien zou vandaag zeggen: ja, er zijn gewoon dingen die ik zo vasthoud in mijn leven. Misschien is het je vrouw of je kinderen of je man. Misschien zijn het eigendommen, je geld, je vakanties, je ambitie. Misschien is het je baan, je bediening, je eigen wil, je gelijk of je rechten, dat je boos bent, dat je dingen niet hebt gekregen. Misschien zijn er dingen die jou vasthouden en jou binden. Misschien is het zonde in je leven of een stuk boosheid, onvergevensgezindheid. Misschien is het je pijn, je zelfmedelijden. Misschien is het je trots. Maar God zegt: geef het in mijn handen. Aanbidding is dat je dat geeft wat jou vasthoudt en wat jij zo vasthoudt. Als je zegt: ja, ik wil iets geven aan God, mag je een moment gaan staan. Het gaat nu alleen tussen God en jou. Als je zegt: er zijn dingen die ik wil overgeven aan God, en God weet wat het is, ik hoef het niet te weten. Maar dat we een moment nemen dat je dat over kan geven aan God. En vraag of de Heilige Geest je hart doorgrondt. Ja, als daar wortels nog zitten van boosheid of overgeensgezindheid, op dingen wat je telkens maar weer pakt. Ook misschien karaktertrekken, een humeur of dat je depressiviteit, wat het ook is. Dat je op een nieuwe wijze deze morgen zegt: Heere, hier ben ik. Ik wil het overgeven, ik wil het loslaten. En ik wil uw genade en liefde ontvangen vandaag. Ik wil gewoon vragen of je dat in een stil gebed wilt doen. Dat je zegt: Heer, ik wil het overgeven aan u. Pak mij elke keer weer, maar ik wil het loslaten in uw handen. Help mij, Heer Jezus. Neem het Heer Jezus uit ieders hand. U aanschouwt moeite en leed, niet om het te veroordelen, maar om het in uw hand, uw doorboorde hand, te leggen. En ook deze morgen leggen we het in uw doorboorde hand. Daar hoort het. Daar is het veilig. Daar is vergeving, daar is verlossing, daar is verzoening, daar is genezing. Want daar is de kracht van het bloed van Jezus. Daar zijn de wonden van Jezus die genezen. Heer, we willen zoals zoveel in de Bijbel onze knieën buigen en vallen aan uw voeten. Want daar wordt de macht van de vijand gebroken. Daar worden zieken genezen, daar gaan lammen lopen. Daar wordt de macht van de dood gebroken. Heer, daar gaat de kwijnende geest gaat uit. De depressiviteit wordt gebroken met uw blijdschap en met uw vrede. Ik wil bidden, wilt u ons helpen waarachtige aanbidders te zijn? Helpen juist als het moeilijk is en als het vuur brandt en als het water stroomt. Dat we zeggen, Heere, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige. We schuilen bij u. We vertrouwen op u. We willen dat elke keer loslaten in aanbidding en zeggen, dank u Jezus. Dat u het neemt en dat u zichzelf geeft voor ons. Dank u, Heere. Hier zijn wij als levend.